Goedemiddag en welkom bij Buitenhof. De directeur van de Fiat vindt dat de banken te weinig doen om witwassen tegen te gaan. En hij wil dat de banken vaart gaan maken. Hoe veilig zijn de banken inmiddels en zijn hun buffers wel hoog genoeg? Over al deze onderwerpen straks Rabo-topman Wiebe Draaier. En waarom ontspoort het racisme-debat zo vaak? Ligt het aan een kleine groep radicale activisten? Of wil wit Nederland maar niet inzien waar zwart Nederland dagelijks mee te maken heeft? Straks een discussie naar aanleiding van het zojuist verschenen boek Zwartkijkers van socioloog Herman Vuijsje. Anne Meester praat ons bij over megalomane kunstprojecten, supersterren en anticolonialisme in de kunst. En hij heeft een indrukwekkende loopbaan. Minister van Begroting en later minister-president van België. Voorzitter van de Belgische Christen-Democraten. En van 2009 tot 2014 voorzitter van de Raad van Europa. De regeringsleiders bij elkaar. Auteur van het zojuist verschenen boek Anti-Neemwares, dat hier voor mij ligt. Herman van Rompuy, hartelijk welkom. We gaan straks over uw boek praten en wat erin staat, vooral. Maar het was een indrukwekkende bijeenkomst vanochtend in Parijs. Men vierde, kun je wel zeggen, het afscheid van de Eerste Wereldoorlog, het einde van de Eerste Wereldoorlog. En waarom het zo groots wordt gevierd met al die regeringsleiders bij elkaar, het was niet misselijk wat er stond, dat is ook omdat men hoopt dat het nooit meer zal gebeuren. En eenheid de beste manier is om het zover te brengen. U bent voorzitter van de Raad van Europa geweest. Heeft u de indruk dat dat de goede kant op gaat?
Wel, we vieren 1918 en 20 jaar later is de oorlog opnieuw begonnen. En als je het optelt in Azië en Europa hebben we toen 50 miljoen doden gekend. En het is dan pas dat men gezegd heeft nooit meer oorlog. En zo is de Europese Unie, de Europese gemeenschap gesticht. Wij zijn 70 jaar later. Ik ben 71 jaar geworden, helaas. En ik heb nooit oorlog gekend, nooit de schijn van schaduw van oorlog gekend. Daar zijn er veel verantwoordelijk voor, maar ik denk dat de Europese Unie de grootste verantwoordelijk is voor die lange periode van vrede.
Ja, maar, en daar mijn vraag. Zijn de ontwikkelingen in Europa, en in bredere zin in de wereld, maar ook in Europa, niet een reden tot zorg?
Wel, vergeet niet dat wij in Europa verschillende oorlogen hebben gekend, maar telkens buiten de Europese Unie. We hebben de oorlog in de Balkan gekend. Hoeveel? 30.000? 40.000 doden? Maar die landen behoorden niet tot de Unie. Die willen nu allemaal tot de Unie behoren, omdat ze vrezen, als we niet in een groter geheel zitten, kan die burgeroorlog opnieuw starten. We hebben 3.000 doden gekend in Noord-Ierland, in Belfast, in omstreken, door terrorisme. Het is niet alleen het jihad-terrorisme, het terrorisme tussen katholieken en tussen protestanten. En we hebben nu nog de enige oorlog die we kennen op het Europese continent, dat is de oorlog in Oekraïne, tot nu toe 11.000 doden.
Ja, toch maar even terug, als u het goed vindt, naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die wordt vandaag herdacht. Waarvan je kan zeggen, het moet een antwoord zijn, zo'n bijeenkomst als vandaag, op het nationalisme dat overal weer de kop opsteekt.
Het nationalisme steekt de kop op, maar het is natuurlijk niet het nationalisme zoals we dat gekend hebben in de periode voor 1914
en ook niet ook gekend hebben. Ooit begonnen.
Ja, maar toch, hè, als men kijkt wat het Hitlerisme was. Ik zie dat een massabeweging in het grootste land van Europa. Dit is niet vergelijkbaar met de huidige toestand. Ik ben bekommerd zoals u. Hè. Het begint soms klein, vandaar dat men het ook moet bestrijden. Men moet ook iets ten gronde doen om de mensen meer een thuisgevoel te geven, om mensen beter te beschermen, zodanig dat ze niet de toevlucht nemen naar het nationalisme.
Engeland stapt eruit.
Ja, maar dat nationalisme kun je toch niet vergelijken met het Duitse nationalisme of met iets anders. In Engeland stapt eruit, maar zijn ze er eigenlijk met hun hart ooit echt in geweest? Hè? Je weet dat Groot-Brittannië was lid
geven
van de Europese Unie, maar was geen lid van de Schengenzone, was geen lid van de eurozone. Eigenlijk hebben ze met alle verdragen ingestemd op één conditie. Goed voor u, maar wij doen niet mee. Dus, en ik weet niet of Engeland er definitief al uit is. U zegt dat ze willen eruit stappen, maar ze zijn er nog niet uit.
Ja, u denkt dat het nog voorkomen kan worden?
Oh, ik denk van alles.
Dit bijvoorbeeld?
Ik heb in Groot-Brittannië al een paar keer gezegd, niks in het leven is onomkeerbaar. Niks. Zelfs niet Brexit. Zelfs niet Brexit.
We houden dat erin. Dan zijn we meteen ook bij uw boek, dat Anti-Neemwares heet. U kijkt weliswaar terug op uw carrière. Geen misselijke carrière. Maar waarom heet het Anti-Neemwares?
Ja, men heeft me dikwijls gevraagd van memoires te schrijven. Ik zag daar het nut niet van in. Ik heb er ook geen enkele behoefte aan. Ik vind het ook dikwijls een oefening in zelfverheerlijking en bewijzen van het eigen gelijk. En dus ik heb gezegd, ik schrijf nooit memoires. Maar een uitgever of een uitgeefster vroeg, ja, maar kunt je toch niet zo wat dat je geleerd hebt in al die jaren in de politiek, kun je dat niet samenvatten. Ik zeg, ik wil dat doen. En dan dacht ik aan een titel, en het was de grote Franse schrijver André Malraux, die echte memoires heeft geschreven, maar ze eigenlijk bizar anti-memoires heeft genoemd. En daarom, omdat het bij mij geen memoires zijn, heb ik ze dan genoemd naar die titel van Malraux, anti-memoires. De uitgever vond dat een hele prikkelende titel. En het dekt deze keer wel de waarheid. Ik schrijf over het leven dat ik geleid heb, de lessen die ik uit het publieke en het private leven heb getrokken. En ik hoop dat er iemand iets aan heeft.
Ja, nou, een van die lessen zou dan zijn, en u schrijft er nogal helder over, dat er zoveel gelogen wordt in de politiek. U schrijft zelfs dat een enkele keer bent u een leider tegengekomen die bij toeval de waarheid sprak. Ja. Dat noemen wij cynisch, geloof ik, of niet?
Ja, het was wel een vaststelling. Of dat ze cynisch was, dat laat ik aan u of aan anderen over. Maar hij is natuurlijk altijd gelogen. Dat is wel zo. Alleen is het ook het nieuwe dat je door leugens ook populair kunt worden. Dat men u uw leugens niet altijd kwalijk neemt. En het archivoorbeeld, het aardsvoorbeeld is natuurlijk de Amerikaanse president. Die ongeveer, ja, als je hem kunt betrappen op de waarheid, dan is bij toeval, om mezelf te citeren. Maar langs de andere kant is het zo dat hij toch nog 40% van de Amerikanen achter zich krijgt. En dus zolang dat hij een boodschap geeft aan zijn kiezers, die beantwoordt aan hun diepste gevoelens. En dat zijn heel negatieve boodschappen, dikwijls van tegen China, tegen Europa, tegen Obama, tegen de islam.
Tegen migranten.
Maar zolang dat hij die negatieve boodschap geeft, mag hij voor de rest liegen, bedriegen, manipuleren, zich omgeven door mensen met wie hij zich beter niet zou laten omgeven. Maar zolang hij de juiste taal spreekt die de mensen willen horen, kan hij voor de rest alles doen. En dat is nieuw. Het nieuwe is niet dat er gelogen wordt. Het nieuwe is dat men eigenlijk geloofd wordt, ondanks zijn leugens.
En dat is toch zorgelijk?
Dat is zorgelijk. En ik denk dat ik niet de enige ben die zich daar zorgen over maakt. Maar langs de andere kant is er ook toch wel iets dat mij, zeker bij die midtermverkiezingen in de Verenigde Staten, plezier heeft gedaan. Dat een gans deel van de samenleving zegt, dit willen wij niet meer. En heb gezien dat zeer veel mensen gaan stemmen zijn die nooit gaan stemmen zijn. Mensen die kandidaat zijn geworden die er nooit hadden aan gedacht dat ze in de politiek ooit zouden treden. En dus eigenlijk de democratie corrigeert zichzelf. En goddank hebben we nog een hele levende democratie in de meeste westerse landen.
Ja, u heeft het nu over de Verenigde Staten. Als je naar Europa kijkt, er zijn ook regelmatig verkiezingen. Er zijn er volgend jaar weer Europese verkiezingen waar iedereen zich zorgen over maakt. Zegt u dan niet, ja, de opkomst van het nationalisme, ook in Europese landen, en denk aan Oost-Europa in het bijzonder, dat is toch geen fijne ontwikkeling?
Nee, helemaal niet. Het is ook niet in alle Oost-Europese landen. Men heeft het veel minder in de drie Baltische staten. Men heeft het veel minder, ik zeg zomaar iets, in Slowakije. Men heeft het voornamelijk in Polen en in Hongarije. Dat zijn twee belangrijke landen, maar in Hongarije is er, in Polen liever, is er ook weer een antibeweging aan het opkomen. De burgemeester van Warschau is met een landslide verkozen en behoort tot de oppositie. Het is dus mogelijk dat je een wisseling hebt van het regime. En dan degenen die aan de macht zullen komen in Polen, ik hoop dat althans, dat zijn mensen die niet die nationalistische gevoelens hebben. Dus men moet natuurlijk.
Maar even, mag ik u onderbreken, want ik hoor het optimisme graag. Maar in uw eigen land, in ons land, in Duitsland, komen partijen op die zich keren tegen de essentie van Europa.
Ja, maar dat er partijen opkomen die anti-Europees zijn, dat is normaal, dat is de democratie. De vraag is van, zijn er geen tegenkrachten? In mijn land hadden wij het Vlaams Belang, of in mijn streek in Vlaanderen, dat 24% van de stemmen had in 2004. En nu zijn zij rond de 10%. De andere partijen kiezen voor het Europees project. Men moet altijd natuurlijk zien, het is niet omdat men stromingen heeft, dat meerderheidsstromingen zijn. Alleen, en daar volg ik u, die bestonden een aantal jaren niet en die zijn daar nu wel. Men moet ze dus bevechten. Men moet opkomen voor zijn overtuiging. Men moet mobiliseren en dan kan men het ook halen.
Wat voor eigenschappen heeft een politiek leider in dit tijdsgewricht en met deze feiten die u nu noemt, nodig?
Ik denk dat het veel moeilijker is aan politiek te doen vandaag dan, ik zou zeggen, dan in mijn tijd. En nu spreek ik als echt een oude man. Hè.
Ja, maar zo lang is het niet geleden.
Nee, het is niet zo lang geleden, dat is juist. Maar toch, hè, de opkomst van sociale media is wel iets helemaal nieuw. Heeft ook de rol van de journalist ook helemaal veranderd. Vroeger mocht je blij zijn als een journalist je voor een interview vraagt. Nu kijkt de journalist naar wat je aanbiedt als politicus op de markt van de sociale media. En ja, heb jij eigenlijk als politicus meer het heft in handen? Hè?
Maar even terug naar de vraag, wat voor eigenschap heeft de politiek leider
nodig? Maar men moet dus in een nieuw landschap acteren. En ik mag nog één ding aan toevoegen. In Nederland kent dat, wij kennen dat al lang in België, een gefragmenteerd landschap, heel veel partijen. Dus men moet nu als politicus natuurlijk nog beter luisteren dan vroeger naar wat er leeft in de samenleving. Maar men moet tegelijkertijd tussen met de bestaande partijen besturen. En dus men moet nog meer bruggen bouwen, nog meer compromisfiguur zijn om die boel bij elkaar te houden. Terwijl langs de andere kant de samenleving steeds meer polariseert. Dus dat is een hele moeilijke choreografie. En die vraagt heel veel van het politiek personeel.
Een lenige geest.
Flexibiliteit, zoals men dat zegt. Maar het belangrijkste in de politiek vandaag is eigenlijk geloofwaardigheid. Mensen moeten vertrouwen in u blijven hebben. Het vertrouwen gaat weg te paard en keer terug te voet. En geloofwaardigheid en vertrouwen, dat zijn, is nog meer dan in het verleden wat men van politici en mensen die verantwoordelijkheid hebben verwacht.
Hoor ik u nu de eigenschappen van Mark Rutte opsommen?
Mark is zeker iemand die weet wat bruggenbouwen is. Hij heeft zoveel coalities geleid. Hij heeft ook in de Europese Raad heel veel ervaring. Hij is na Angela Merkel, denk ik, degene met de meeste ervaring. Viktor Orbán zit er ook bijna 8 jaar in. Ik denk dat hij het klappen van de zweep kent. Alleen op het Europese vlak, wanneer men de vergadering van de Europese Raad binnentreedt, dan weet men dat men eigenlijk het nationale belang zal moeten ondergeschikt maken aan het Europees belang.
Dat zal een moeite kosten, hoop ik.
Maar hij heeft in die 8 jaar altijd mee bijgedragen tot de verdediging van het Europees belang. En af en toe moeten het nationaal belang opzij zetten of minder sterk naar de voorgrond laten komen. Ik denk dat hij, mocht hij ambities hebben, dat hij weet waaraan hij begint.
U heeft het gedaan, u heeft het goed gedaan, werd achteraf allem voor geprezen. En nu? Wat doet u?
Oh, wat doe ik? Dat is hoeft geen zorg te zijn. Ik ben geen sociaal geval. Ik ben niet in een zwart gat gevallen. Dus het gaat met mij, als ik dat u mag rusten, het gaat bij mij goed. Ik heb deze week 8 lezingen gegeven, waarvan 3 in een kerk. 3 in een kerk zelfs.
Slaat u meteen een andere toon aan als u in de kerk...
Wel, daar denk ik dat ik misschien atypisch ben. Ik tracht eigenlijk van nog te spreken alsof ik een verantwoordelijkheid heb. Ik vind dat een zaak is opnieuw van geloofwaardigheid. Als ik nu zou zeggen, ik heb geen politieke functie meer, alle remmen los, ik zeg zomaar iets. Hè? Ik vind niet dat ik geloofwaardig zou zijn. Dus ik tracht mij altijd in te beelden, wat zou ik in de plaats van de leiders van vandaag gedaan hebben. En dat is de toon die ik aansla en geen enkele andere.
Ja. Dus wat u het afgelopen kwartier hier heeft verteld, dat is niet uit de lucht gegrepen, dat is uw ware overtuiging.
Ik zou hetzelfde gezegd hebben mocht ik hier 4 jaar geleden voor u gezeten hebben.
Goed, dank u wel en gefeliciteerd met uw boek De Anti-Memoires, waar ik met veel plezier in heb gelezen.
Dank u.
We gaan naar het eigen land en de politiek, want in Den Haag stond deze week in teken van veel commotie over het kinderpardon, met in de hoofdrol staatssecretaris Mark Habers. En daarover politiek journalist Ferry Mingelen.
Dankjewel, Paul. Goedemorgen.
Old soldiers never die.
Zo is dat. VVD-staatssecretaris Mark Habers van Immigratie is een beklagenswaardig man. Want wat hij ook doet, hij doet het nooit goed. Is hij te streng, dan is hij een onmens. Is hij te soepel, dan is het een slapjanus. Er is weinig nuance in de sociale media. Vreemdelingenbeleid is de meest lastige, de meest ondankbare klus in politiek Den Haag. Habers was als Kamerlid financieel specialist. En die moet wel heel ambitieus zijn geweest om deze lastige klus op zich te nemen. Het geeft altijd gedonder, door de jaren heen. Bijvoorbeeld 1991. Een bomaanslag vernielt het huis van PvdA-staatssecretaris Aad Kosto. De daders zijn nooit gepakt. 1997, de halve PvdA-top valt over PvdA-staatssecretaris Lisbeth Smits heen. Zij wil de populaire Amsterdamse kleermaker Gumus na 10 jaar terugsturen naar Turkije. PvdA-voorman Ed van Tijn is zo boos dat hij zelfs dreigt de PvdA te verlaten. Maar hij blijft uiteindelijk en Gumus niet. 2006, VVD-minister Rita Verdonk veroorzaakt een kabinetscrisis over het paspoort van VVD-Kamerlid Hirsi Ali. Eerder jaagt zij heel voetbal minnend Nederland tegen zich in het harnas, omdat ze weigert om Feyenoord-sterspeler Kalou versneld een Nederlands paspoort te geven, zodat hij mee zou kunnen doen voor Oranje in het WK 2006. Nou, dat wil ze dus niet. Johan Cruijff, zelfs hij, verwijt Verdonk later dat mede daardoor het WK is verloren. 2011, minister Gert Leers wordt door zijn eigen verdeelde CDA gemangeld, omdat hij de minderjarige Angolese asielzoeker Mauro wil uitzetten. Uiteindelijk wordt het een typisch CDA-compromis. Mauro krijgt een studievisum. En nu dus Mark Harbers. Wekenlang houdt hij vol dat de Armeense tieners Lili en Howick het land uit moeten. Maar op werkelijk het allerlaatste moment bezwijkt hij en mogen ze toch blijven. Nou, dat was voor de VVD een gevalletje eens, maar nooit weer. Inmiddels hebben zich na Lili en Howick 400 vergelijkbare kinderen gemeld. Kinderen met een gezicht, met een verhaal. Ze spreken Nederlands, ze zijn hier opgegroeid. En toch moeten ze weg. Nou, Harbers ziet erbij al hangen, voert de laatste dagen een eigen mediacampagne. Zijn boodschap is: er komt geen nieuw kinderpardon. Verdere acties hebben dus geen zin. Maar ja, wat hebben die kinderen te verliezen? Die gaan gewoon door. Je kan natuurlijk al voorspellen dat hun strijd met hulp van de kerken, van actiegroepen, van politieke partijen gewoon doorgaat. Een burgerinitiatief voor een kinderpardon trok al 220.000 handtekeningen. En dat betekent dat de Tweede Kamer er de komende maanden over moet praten. En de verkiezingen volgend voorjaar komen er natuurlijk ook aan. De Haagse Bethelkerk biedt ondertussen kerkasiel aan een Armeens gezin om uitzetting te voorkomen. Tijdens een kerkdienst mogen mensen niet worden opgepakt. Dus gaan die diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Ik ben er gisteren even langs gegaan. De ene predikant was nog bezig, de andere stond alweer klaar. Op dit moment is er ook weer een dienst aan de gang. Ruim 300 predikanten hebben zich al opgegeven. Dus ze kunnen nog wel even doorgaan. En ondertussen wordt het in de achterban van het CDA en zeker ook de ChristenUnie onrustig. Hoe lang weerstaat Harbers de druk? Hij moet de regels handhaven, dat is redelijk. Maar de kinderen mogen niet de dupe worden. Dat is ook redelijk. Nou, dat tegelijk bereiken is haast onmogelijk. Harbers moet wel eens denken: waar ben ik aan begonnen? Hij is een beklagenswaardig man. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan.
Dankjewel, Ferry. Het racisme-debat, dat gaat maar niet weg. En staat in deze weken voor Sinterklaas weer volop in de belangstelling. Wordt te snel geroepen dat iets racistisch is, of wordt de tegenstelling tussen zwart en wit te gemakkelijk weggepoetst? In de studio socioloog Herman Fuijsen, auteur van het deze week verschenen boek Zwartkijkers, en de Vlaamse schrijfster en actrice Dalila Hermans.
Hoi.
Hartelijk welkom.
Hoi.
Fijn dat je helemaal de weg naar Nederland hebt gevonden.
Ja, fijn om gevraagd te worden. Ja. Ik ben trouwens geen actrice, enkel schrijfster en columniste.
Goed, dat is mij genoeg.
Ja.
Herman Fuijsen, wie zijn de Zwartkijkers?
Dat zijn mensen die zeggen dat Nederland overspoeld wordt door racisme. En eigenlijk uiteenvalt in twee verschillende groepen, zwart en wit, die antagonistisch tegenover elkaar staan, waarbij racisme een soort hoeksteen is van dat probleem. Etniciteit is een probleem, racisme is een probleem. De witte Nederlanders zijn verantwoordelijk, moeten zich schamen. Er is een vrij kleine groep opiniemakers die dit uitdraagt. Maar dat wordt in vrij brede kring aanvaard. En dat leidt ertoe dat we op dat gebied van etniciteit een weinig ontspannen samenleving hebben.
Hoe komt dat, dat aanvaard wordt?
Ik denk doordat Nederlanders bang zijn om van racisme beschuldigd te worden. Als je deze tegenstelling nuanceert, dan roep je al gauw de verdenking op dat je dus blijkbaar geen oog hebt voor deze problemen. Ik denk ook dat op de achtergrond meespeelt dat Nederlanders, onze generatie in ieder geval nog wel, geplaagd wordt door de herinnering aan de oorlog, met alle racistische misdaden die toen zijn gepleegd. En de hedendaagse problemen worden voor die generatie nog steeds wel in dat kader gezien.
Met andere woorden, het feit dat wij hebben meegemaakt, althans de gevolgen ervan, van de Tweede Wereldoorlog, die maakt een soort besef bij ons wakker, of houdt het wakker, dat we medeverantwoordelijk zijn voor alles wat nog even daarvoor ook gespeeld heeft.
Het maakt dat alles wat neigt naar verschillen tussen etnische groepen gevaarlijk is. Het idee dat etniciteit erkend wordt, dat je het mag benoemen zelfs, is al riskant en kan potentieel gevaarlijk zijn. En, het woord zwart, het woord neger bijvoorbeeld, mag je niet gebruiken. Dus nu net deze week een vertaler die het woord neger gebruikt in een vertaling van een boek van James Baldwin in begin jaren 60, waarin hij het woord gewoon gebruikt als een normale huistuin- en keukentermen in die tijd in Amerika, met een hoofdletter geschreven. En de uitgever heeft dat veranderd in zwarte. Tot woede van deze vertaler, die dus een soort extra verklaring in het boek heeft laten opnemen dat hij het er niet mee eens is.
Nee, u staat achter de vertaler, begrijp ik.
Ik sta achter de vertaler en ik vind het erg zonde dat we, als we het hebben over deze problemen, het gevoel hebben dat we op een mijnenveld lopen. Het zou zo fijn zijn als we op een ontspannen manier hiermee konden omgaan.
Mevrouw Hermans, u heeft het gelezen? Het boek,
ik heb het gelezen.
Van de Zwartkijkers.
Ja.
Wat vond u ervan?
Ik vond het moeilijk om te lezen aan momenten. Omdat, zoals u daarnet ook zei, ik vind het N-woord hoor ik niet graag bijvoorbeeld. Lees ik ook niet graag. Dus dat was even mezelf daar overzetten, knop omdraaien. En het leek, naar mijn gevoel, las ik een boek van iemand die zich heel erg aangevallen voelt. En die eigenlijk een soort van verdediging tegen een aanval schrijft. Maar ik vind de aanval niet. En de mensen waar u over spreekt, de zwartkijkers, die kleine groep radicale activisten. Mm-hmm. U noemt ze ook echt bij naam. Het gaat over Gloria Wekker, Anoushen Zoumé, Sunny Bergman, dat soort mensen. Ik heb hun werken gelezen, uiteraard. En ik heb daar nooit die aanval in gevoeld. Ik vroeg me heel de tijd af bij het lezen van dit boek, waarom voelt hij zich zo aangevallen en waarom die nood om je te verdedigen? Want ik heb het nooit gemerkt. Ik heb net genuanceerde, want wat u zegt van witte Nederlanders moeten zich schamen, dat heb ik nooit iemand horen zeggen. Dus een beetje een bevreemdend boek om te lezen. Ik had u vlak voor de uitzending had ik mijn eigen boek aan meneer Vuijsje gegeven. Hij zei, neem het mee, dan kan je het even omhoog houden. En ik had er een boodschap voor u ingeschreven. Ik heb er ingeschreven, veel leesplezier en vooral veel liefde. Want ik had het gevoel dat u daar een beetje nodig heeft.
Ik denk dat als je die boek leest van Gloria Wekker en Anoushen Zoumé, dan is het heel moeilijk als witte persoon om je niet beschuldigd te voelen. Aangevallen is weer zo sterk, maar het is één lange beschuldiging. Witte mensen hebben foute privileges. Witte mensen zijn verantwoordelijk voor de misdaden van hun voorouders. Houden ook nu nog racistische verschillen in stand. Moeten een heropvoeding ondergaan. Anoushen Zoumé, haar boek, is eigenlijk een soort leerboek voor dummies op raciaal gebied. Met oefeningen en hoe denk je wel niet dat. En probeer eens in te denken zus en zo. Het is één lange beschuldiging. Nou, het woord aanval vind ik niet helemaal to the point, maar beschuldigd voel ik me zeker. En ik heb behoefte om die beschuldiging te weerleggen, want hij is onterecht.
Ja, maar naar mijn gevoel, na het lezen van uw boek, heb ik het gevoel dat u in die poging om de beschuldiging te weerleggen het kind met het badwater weggooit en ontzettend veel discussies onder de mat veegt, onbelangrijk noemt, onbestaande noemt. Een heleboel gevoelens en geleefde ervaringen van mensen als niet bestaand en onbegrijpelijk beschouwt.
Wat bedoelt u nu?
Nou, bijvoorbeeld als ik lees dat het voor u bijna ondenkbaar is dat zwarte kinderen effectief negatieve gevolgen zouden ondervinden van Zwarte Piet. En dan denk ik, oké, ik heb een hoofdstuk van mijn boek eraan gewijd. En ik ben natuurlijk niet in Nederland opgegroeid, maar in Vlaanderen, toch een vergelijkbare maatschappij. En door wat u schrijft, ontkent u dingen die ik effectief heb meegemaakt. En dat is zo vreemd om te lezen door iemand die dat mijn ervaring nooit kan kennen. Dat is zoals, alsof ik zou zeggen aan u, wat u als Joods, half-Joodse man aan antisemitisme heeft meegemaakt en alsof ik dat met een autoriteit zou zeggen die dan de waarheid wordt. Ja. En ik vind uw boek echt een handleiding voor al wie racisme wil ontkennen. Lees het en je krijgt een mooie waaier aan mogelijke antwoorden om te geven aan mensen die
maar
zeggen
dat
racisme
bestaat. Maar vindt u dus dat door meneer Vuijsje de waarheid wordt gemanipuleerd?
Ja, ook. Ja. Nee, de waarheid gemanipuleerd? Nee, ik denk dat hij zijn waarheid opschrijft, maar daarmee de waarheid van heel veel andere mensen negeert. En dat vind ik een beetje jammer.
Kijk, we hebben onderzoekmogelijkheden. We kunnen dingen onderzoeken. Ja. Er zijn wetenschappelijke methodes voor.
Ja.
Als je die methodes loslaat op de situatie in Nederland... Ja. Dan blijkt dat Nederland behoort tot de landen met het minste racisme ter wereld. Daar heb ik een hele boekenkast omver gehaald in het boek en die heb ik genoemd. Gloria Wekker en Anoush Nanzoom komen met andere feiten. En dat zijn de dingen waarvan u nu net zegt dat ik ze ontken. En dat zijn persoonlijke ervaringen. En die persoonlijke ervaringen worden opgedist. En Gloria Wekker doet daar vele pagina's over per ervaring. En vervolgens trekt ze dan een conclusie dat dat tekenend is voor de situatie in Nederland. Zij ten eerste betitelt zij zo'n ervaring dan als een uiting van blank racisme. En ten tweede zegt ze dan dat deze door haar geconstrueerde racistische ervaring tekenend is voor de situatie in Nederland. Daarmee is een beschuldiging op een hele onwetenschappelijke en rare manier naar voren gebracht die vraagt om weerwoord.
Dus het persoonlijke is al generaliserend tot waarheid gemaakt.
Mag ik één voorbeeld noemen? Gloria Wekker dan, die zit in de metro in Amsterdam. En heeft geen kaartje gekocht. Nou, dit wordt dan pagina's lang uitgemeten. Ik heb geen kaartje gekocht. Ze krijgt een bekeuring. Komen beambten om haar een bekeuring te geven. Zij schrijft dat ze de beambten ook beledigend toespreekt. Vervolgens moet ze mee naar het bureau en ze concludeert dit is racisme. Dan vertelt ze na een tijdje dat ze hoogleraar is en dan wordt ze meteen vrijgelaten. Nou, heb ik daar een persoonlijke ervaring aan toegevoegd. Want dat is mij ook overkomen een keer. Ik ben ook een keer opgebracht wegens het niet te kopen. Tegenwoordig ben ik heel braaf, maar toen kocht ik geen kaartje. Het was maar één halte. Ik werd ook opgebracht naar het bureau en zat een paar uur vast. Ja, ik ben geen hoogleraar, ik ben ook niet zwart. Maar dit is dus de bewijsvoering. Dit voorbeeld, en daar is het boek voor mee... en dan wordt de conclusie dus getrokken, we zijn een racistische samenleving. En dat vind ik zo zonde.
Ja, ik snap u. En er zijn een aantal dingen in het boek waar ik uw gedachtegang wel kan volgen. Maar de onderzoeken die u aanhaalt... wat ik zo jammer vind is... Als uit onderzoek blijkt dat Nederland eigenlijk een heel tolerante maatschappij is en dat racisme hier niet welig tiert, hè, dat is uw stelling en u heeft heel veel onderzoeken om die boodschap te zeggen. Maar anderzijds is er een groeiende groep mensen die u vertelt, dit is niet hoe wij het aanvoelen. Dan kan je twee dingen doen. Hè. Dan kan je naar die mensen luisteren en proberen daar antwoord op te bieden. Maar wat u doet, is tegen die mensen zeggen, kan wel goed zijn, maar dit is het onderzoek. Dus wat jullie zeggen... En dat vind ik...
Ik pak even over dat mevrouw Herman zegt... dat is zoals een grote groep mensen het voelt.
Ja.
Dan kun je zeggen, ja, dat is niet wetenschappelijk... maar dat is wel waar de mensen mee te maken hebben.
Tuurlijk. En ik zeg niet dat die gevoelens moet ontkennen of zo. Natuurlijk, gevoelens, ik bedoel, dat zal heel reëel zijn. Alleen, als we beleidsmaatregelen willen nemen... en helaas, ja, we komen toch op het gebied van Zwarte Piet nu eventjes... Mm-hmm. Dan is de gevoelens van sommige mensen zijn niet genoeg. Dan moet er een stevige ondergrond zijn, een goede reden... gesteund door feiten die breder zijn dan ik voel dit zo. Als we beginnen met ik voel dit zo... en daarom gaan we in Nederland allerlei dingen veranderen... dan ben ik bang dat het eind zoek is.
Ja, maar heel uw boek is ook ik voel dit zo.
Mijn boek is dit is zo onderzocht.
Nee, dat is niet waar. Sorry, er zijn heel het hoofdstuk van Zwarte Piet, daar haalt u geen enkel onderzoek aan, want er is geen onderzoek gedaan. Dat dus komt. Daar spreekt u vanuit gevoel. Mijn gevoel is dat kinderen hier geen last van hebben. Mijn gevoel is dat Piet de grote held is van iedereen.
Het is niet zozeer mijn gevoel, ik betoog dat. Ik betoog dat het wel geloofwaardig moet worden gemaakt dat zwarte kinderen op scholen die bijna helemaal uit zwarte kinderen bestaan, ineen krimpen als iemand het woordje Zwarte Piet uitspreekt.
Maar niemand beweert het. Ja, en dat is u weer verdedigen tegen een aanval die er niet is. Dat is u verdedigen tegen een aanval die er niet is. Ik heb nergens gelezen dat eender wie vanuit de anti-Zwarte Piet, ontzwarters zoals u ze noemt, ooit heeft gezegd, kinderen krimpen ineen bij het zien van Piet. Dat zeggen ze niet.
Het lot van hun kinderen, dat wordt altijd naar voren gebracht. Kinderen worden uitgescholden dan. Wat heel gek is, Zwarte Piet is de leukste man van Nederland. Maar dan worden ze uitgescholden voor Zwarte Piet. En daarom moeten we de Zwarte Piet...
Er wordt een waaier aan redenen gegeven en dit is er één van. En u heeft ervoor gekozen om die ene met een even emotionele reactie te counteren. En dan denk ik, je kan niet enerzijds een groep mensen beschuldigen van emotioneel en niet wetenschappelijk onderbouwd. En dit is gewoon roeptoeterij, hè. Dat is wat u enerzijds zegt. Maar anderzijds zijn de belangrijkste tegenargumentaties die u hebt... net hetzelfde, dus dat vind ik een beetje...
Vindt u het goed dat er een groepering is in Nederland... maar ik neem aan ook in Vlaanderen... Ja. die activistisch te werk gaat om zoveel mogelijk... van het nog hedendaagse racisme aan de kaak te stellen?
Ja, ik vind dat heel goed. En ik denk dat ik... want u heeft ook een heel hoofdstuk de schrikgodinnen genoemd. En ik dacht achteraf, oh, die gaan me achteraf ook een schrikgodin vinden. Want ja...
Wat is een schrikgodin? Schrikgodinnen waren een drietal godinnen uit Griekse oudheid. De Erinyen geheten. Die mensen die een zonde hadden begaan, eindeloos achtervolgden. Mm. En steeds maar weer geestelden met hun misdaden. Wat ze ook deden, ze kwamen er niet onderuit. En daarom heb ik dus deze Gloria Wekker, Anouk Enzoome en Sunny Bergman vergeleken met deze geestelende schrikgodinnen.
Omdat ze maar doorgaan?
En omdat het nooit goed is. Omdat je als witte man eigenlijk niet in staat bent bijna om onder hun slagen vandaan te komen. Want ook als je meegaat met hun bezwaren, dan nog kan het helemaal mislopen. Je bent zelf daar slachtoffer van geworden. Mm-hmm. Want jij wordt door Gloria Wekker naar voren gebracht als iemand die op een gegeven moment wegkeek tijdens het kijken naar de film 12 Years a Slave. Je moest wegkijken uit afkeer van wat je daar te zien kreeg. En vervolgens krijg je van Gloria Wekker een veeg uit de pan, omdat je blijkbaar je identificeerde met de hoofdpersoon.
Dat vond ik ook een merkwaardige tournure, maar laten we het niet over dat voorbeeld hebben. U zegt, het is goed dat er activistische groeperingen bestaan, ja, die wat meneer Vuijsje dan noemt, de zogenaamde leugen, in stand houdt.
Ja, ik vind dat ten eerste heel leuk. Ik zei, mijn hele boek is gewoon mijn levensverhaal, waaruit blijkt dat er echt nog wel virulent racisme, wat u ontkent, echt wel nog bestaat.
Nou ja, ik heb het over Nederland en ik zeg ook niet dat het niet bestaat. Ik zeg dat het niet meer is dan hoogstens een paar procent van de bevolking. Natuurlijk is het overal zo, maar het wordt zo enorm overdreven.
U vindt dat het enorm overdreven wordt.
Dat vind
ik belangrijk. Ik vind het heel moeilijk om dat in te schatten zelfs. Ik vind dat je kan moeilijk de ervaring van een hele grote groep mensen als buitenstaander beoordelen. Ik weet niet hoe het is om zwarte Nederlander te zijn. Dus ik ga hier ook niet beweren om dat wel te weten. Ik weet wel wat het is om zwarte Vlaming te zijn. Ik weet wel welke berichtjes dat ik krijg van jongeren en mensen die mijn boek hebben gelezen en hoeveel reacties dat er komen, hoeveel getuigenissen. Ik weet wel wat de statistieken zijn, want er zijn natuurlijk ook andere statistieken dan die in uw boek. Dus ik vind het belangrijk dat er een groep mensen opstaat die het opnemen voor een groep mensen die tot hiertoe heel weinig gehoord werden en die een problematiek aankaarten die toch wel bewezen bestaat. Ik vind het... Ja, ik snap boeken zoals dit, want ik kom heel vaak mensen tegen die sentimenten hebben en die bijvoorbeeld van mij vinden van heb je niks beters te doen. Uiteraard wel. Ik heb 3 kleine kinderen en veel dingen te doen. Maar ik vind het toch belangrijk genoeg, dus dat zegt eigenlijk al iets. Het is...
U bent opgevoed door...
Door witte mensen. Ik ben geadopteerd door heel fijne witte mensen.
Maakt dat uit voor uw opinie?
Dat maakt dat ik minder gemakkelijk kan weggezet worden. Omdat ik... er wordt bijvoorbeeld in Vlaanderen wordt er heel snel gedacht van activisten of mensen die een opinie hebben van... Ja, je denkt zeker dat alle Vlamingen racisten zijn en voor jullie is... Terwijl ik zeg, van mijn ouders zijn witte Vlamingen, mijn man is een witte Vlamingen, mijn beste vriend, ik ben opgegroeid in een wit Vlaams dorp. Dus het maakt het moeilijker om te counteren
wat
mijn...
Het geeft uw opvatting een extra legitimatie. Ja. Als je het omkeert, vindt u dat meneer Vuijsje zijnde een witte man... voldoende legitimatie heeft om zo'n boek te schrijven?
Nee, want zijn boek sluit perfect aan bij zijn geleefde ervaring. Ik vind het gewoon... Ik vind eigenlijk dat de titel eerder witkijkers dan zwartkijkers had moeten zijn, want het is echt vanuit zo'n witte bril geschreven. En,
maar dat is toch een beetje gek dat u dat zegt, omdat mijn boek is vol van voorbeelden van zwarte mensen die deze mening delen. Het omgekeerde
nee,
is ook
die,
zo.
Die een aantal meningen in uw boek delen.
Nou, die de mening delen dat als het hele boek lezen enorm wordt overdreven. Ik ben dit voorjaar een paar maanden in Suriname geweest. Heb daar ook met mensen gesproken. Ook, ja. Als je daar het woord Zwart Piet noemt, dan beginnen die monddoeken al omhoog te kringelen van... Waar maken ze zich in godsnaam druk over in Nederland?
Ja.
En ook in Nederland zijn een heleboel zwarte mensen die zich helemaal niet herkennen in deze beschuldigende houding. Die zeggen, wij kunnen gewoon ons gang gaan. Misschien moeten we ons wat meer inspannen dan anderen, dat is waar. Er is discriminatie in Nederland. En kijk, en dat is een punt dat ik nog heel graag even zou willen maken. Het woord racisme is een vloek. Vooral ook vanwege die verbintenis met de Tweede Wereldoorlog. Racisme is het allerergste vloekwoord wat wij in onze maatschappij kennen. Als je racist bent, dan ben je uitgepraat. Als je nu alle vormen van verschil, vooroordeel, spanning, twijfel tussen etnische groepen meteen als racisme gaat benoemen, dan sluit je jezelf af voor debat, voor leren en voor maatregelen. Noem je daartegen discriminatie. Discriminatie staat in de wet, dat is verboden. Mensen die discrimineren kunnen er alle mogelijke redenen voor hebben. Kan racisme zijn, kunnen ook allerlei andere dingen zijn. Als je daar het debat over voert, heb je handvaten voor het beleid.
U krijgt het laatste woord.
Ik wil toch even zeggen, ik vond het heel bijzonder om te lezen dat u zegt racisme is het ergste, dat is de ergste daad. Iemand racist noemen is het ergste scheldwoord dat je kan bedenken. Ik zou u graag mijn inbox laten zien, wat er verschijnt als ik mij uitspreek tegen racisme. Ik kan u verzekeren dat er ergere scheldwoorden zijn die heel vaak gebruikt worden tegen mensen die strijden tegen racisme. En als u toch het zo belangrijk vindt dat racisme de wereld uitgaat, want daar gaat hij van uit, dat hij dat ook een heel negatieve toestand vindt en een probleem die dat niet zou mogen zijn, dan had ik graag een beetje meer bondgenootschap gevoeld in plaats van een boek dat echt heel veel dingen ontkent en dat volgens mij een mooie handleiding is voor elke racist die in debat zal moeten gaan met mij.
Ik dank u hartelijk voor deelname. Zal ik het boek even omhoog houden, want dat wilde u graag.
Ja, heeft meneer Vuijsje wel heel vriendelijk mij aangeraden.
Daar een wit boek en hier een zwart boek, dat is toch wel mooi.
Ja, dat is wel mooi.
Hartelijk dank.
Wie meer in de middel.
Dank je wel.
Het is tijd voor onze wekelijkse column en deze keer is die van de directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem, Anne de Meester.
Kunst in de openbare ruimte heeft vaak de intentie om het algemeen welbevinden van de burger te stimuleren. Wij weten echter al lang dat het vaak, zeker als het over monumenten gaat, wordt gebruikt of zelfs misbruikt om een bepaalde ideologie met nadruk uit te dragen. Of zelfs om de geschiedenis een andere draai te geven. Dat is niet nieuw en dat gebeurt nog steeds. Zo ook in India, dat de afgelopen maand in de ban was van een megalomaan monument. Eind oktober werd een 182 meter hoog standbeeld van voormalig politicus Patel, vicepremier tijdens de onafhankelijkheid, onthuld. Het standbeeld dat de naam State of Unity draagt, werd met heel veel poega aangekondigd als 2 maal zo groot als het vrijheidsbeeld. Er werd trots geroepen dat dit het hoogste monument ter wereld is. De sculptuur heeft meer dan $400 miljoen gekost. Er zit meer dan 70.000 ton cement in, 18.500 staal en zeker 1.700 ton brons. Groot, grote, groots was het motto van de premier Modi. De sculptuur zorgde, zoals de Washington Post schreef, echter ook voor controverse en protest. Heel veel Indiërs vonden het te duur. En dat voor een land dat nog steeds kampt met extreme armoede. Het beeld wordt gezien als een schaamteloos onderdeel van de verkiezingscampagne van de hindoe-nationalist Modi. En het werd gedeeltelijk gebouwd door Chinese arbeiders. Made in China dus. Dat terwijl premier Modi staat voor Made in India. Bovendien wordt de plaatsing van het beeld, zoals Times schrijft, gezien als onderdeel van een campagne van de premier om alle tekenen en symbolen van de moslimaanwezigheid in India zoveel mogelijk te verwijderen of in elk geval te overschaduwen. Het beeld blijft staan, het protest ook, en het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Maar over protest en monumenten is er ook goed nieuws in de VS, aan de andere kant van de wereld. Protest heeft ook soms effect. De stad Chicago was voornemens om een muurschildering van de nu geroemde en beroemde schilder Carrie James Marshall, een beetje de Amerikaanse Marlène Dumas of Lucian Freud als u wil, te verkopen. Tijdens een openbare veiling bij Christie's. De muurschildering, genaamd Knowledge and Wonder, was ooit gemaakt in 1995 voor een openbare bibliotheek. En toont 15 zwarte mannen en vrouwen en kinderen die voor oversized boeken staan. Het werk werd gemaakt toen Marshall nog zeer onbekend was. Hij kreeg er nauwelijks honorarium voor. En het werd ook vooral gezien als een onderdeel van de emancipatiestrijd van de Afro-Amerikaanse bevolking in Chicago. Nu, anno 2018, is Marshall een van de best verkopende Amerikaanse kunstenaars van het moment. En de aangekondigde veiling werd dan ook gezien als een schandalig profiteren door de burgemeester van Chicago van de reizende faam van een kunstenaar. De hele museale wereld kwam in opstand en met als resultaat dat de veiling door het protest werd afgeblazen en dit historische werk op zijn plek mag blijven staan. Of beter hangen. Marshall is pas na zijn 50ste echt doorgebroken. Hij zou volgens recent onderzoek een totale uitzondering op de regel zijn, want de Washington Post schreef ook: als je bekend wil worden als kunstenaar moet je daar vroeg mee beginnen. Bemoedigde is dan weer dat je ook na 400 jaar na je dood herontdekt kunt worden. En dat blijkt is een initiatief van de Amerikaanse onderzoeker en filantrope Jane Fortune. Fortune was in 2005 op bezoek in Florence en bestudeerde daar de Italiaanse renaissance. Ze was verontwaardigd over het feit dat ze nagenoeg geen werken van vrouwelijke kunstenaars te zien kreeg, terwijl ze wist dat die er wel waren in de depots en de archieven. Ze besloot actie te ondernemen en lanceerde het platform Advancing Women Artists, AWA, met als doel het werk van Florentijnse vrouwelijke kunstenaars uit de Renaissance op te sporen, uit stoffige depots, te documenteren en te restaureren. Jane overleed helaas afgelopen oktober, maar deze week werd bekendgemaakt dat ze een nog groter initiatief lanceert na haar dood. Een website genaamd A Space of Their Own, die een database wil zijn waarin alle Europese en Amerikaanse vergeten vrouwelijke kunstenaars sinds de 15e eeuw in volle glorie worden hersteld. En Jane Fortune die kreeg eind deze week een onverwachte medestander in de Duitse Iron Lady Angela Merkel, die zich eigenlijk geheel onverwacht ontpopte tot een voorvechter van feminisme en anticolonialisme in de kunst. Tijdens een festiviteit in het Humboldt Forum kondigde Merkel aan dat ze 2021 terug zou treden uit de politiek. Volgens de Frankfurter Allgemeine greep ze die gelegenheid aan om erop te wijzen dat er in de cultuursector nog immense inkomsten en machtsongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Dat moet anders, zei vrouw Merkel. En ze voegde er nog net niet aan toe, wir schaffen das.
Dankjewel, Anne. We gaan het hebben over de banken. De schandalen in de financiële wereld blijven zich opstapelen. Witwaspraktijken en een recordboete bij ING. Een miljardenfraude met dividendbelasting in verschillende Europese landen. Een schikking van bijna 300 miljoen euro in een witwaszaak van een Rabo-dochter in Amerika. Wat heeft de banksector eigenlijk geleerd van de crisis nu 10 jaar geleden? En hoe staan de banken er nu voor? Aan tafel Rabo-topman Diebe Draaier. Hartelijk welkom. Altijd blij als er een topman van een bank in onze uitzending komt.
Met genoegen.
Ik hoop dat dat zo blijft.
We zullen zien.
Wat voor bank wil de Rabo eigenlijk zijn? Ik vroeg me dat af. Ik geloof dat ik zelf geen rekeninghouder bij de Rabo ben. Wat probeer mij nou eens te overtuigen dat ik specifiek naar uw bank zou moeten gaan?
Deze bank, de Rabobank, is een van herkomst coöperatieve bank. En dat betekent eigenlijk dat je heel dicht bij die maatschappij wil staan. En als er iets is wat de sector nu moet doen en wat deze bank ook wil, is uiteindelijk heel dicht in die maatschappij staan om daar eigenlijk een grote bijdrage te leveren.
Is dat letterlijk dichtbij of figuurlijk?
Zowel letterlijk als figuurlijk. Dus letterlijk als in dicht in de buurt, zichtbaar en persoonlijk. Maar ook figuurlijk, als het belangrijk is, dan moet je ook tot steun zijn en tot dienst kunnen zijn. Dus dat is de missie van de bank en daar zijn we vol mee bezig.
12.000 arbeidsplaatsen gaan er verdwijnen.
Ja, kijk, tegelijkertijd is het ook een sector die, net als bijvoorbeeld telecom of andere sectoren, enorm wordt verstoord of gedisrupt door nieuwe technologieën en gedrag van consumenten. Steeds minder mensen doen zaken met een bank via een bankfiliaal of via een locatie. Steeds meer via je iPad en je iPhone. En dus maak je daar enorme verschuiving mee. Dat is ook een realiteit van de financiële sector waar we mee bezig zijn.
Toch even naar dat letterlijke terug. Hoe kun je dichtbij zijn als je loketten sluit?
Nou, wij sluiten eigenlijk relatief beperkt loketten. We hebben nog steeds meer locaties dan de politiebureaus in Nederland zijn. Wij zijn fysiek dichtbij en dat blijven we ook. We willen eigenlijk in het leven van een ondernemer of een klant.
Dat is wel achteruit gegaan. Het is fors achteruit gegaan.
Ja, het is in de sector fors achteruit gegaan. En ook wij hebben best wel locaties gesloten, ook in de afgelopen jaren. Maar we hebben daarnaast een heleboel nieuwe fysieke contactpunten gestart, waarbij we juist wel weer dichterbij kwamen met mobiele kantoren, mm-hmm. maar bij mensen thuis, bij de ondernemer aan de keukentafel. En dus ik denk dat wij het als coöperatieve bank vooral zien dat het onze opdracht is om aan de ene kant digitaal heel goed te zijn, maar eigenlijk ook fysiek in de buurt te zijn als het ertoe doet. En dat is de missie van de bank en daar zijn we mee bezig.
En het trefwoord is dichtbij.
Dichtbij is een heel mooi woord.
Goed. Laten we kijken of dat ook met het vertrouwen in de banken zo is, dat heel erg dichtbij is. Als je kijkt naar wat er de laatste maanden is gebeurd, het witwasschandaal bij ING, nou, dat zal u weten, witwaspraktijken bij een Rabo-dochter in Californië, niet uw verantwoordelijkheid. Megafraude met dividendbelasting, waar een voormalige dochterbank van u bij betrokken is. Dat klinkt dan niet echt heel erg vertrouwenwekkend, vindt u wel?
Nee, het is ook heel vervelend dat soort dingen zich hebben voorgedaan. En in het geval van de Rabo's hebben we een heel aantal van dat soort dossiers, toen ik binnenstapte 4 jaar geleden, die erf je dan uit het verleden en daar ben je dan eigenlijk doorlopend mee bezig om die op te lossen. En dat is ook heel vervelend, want die sector moet gewoon voldoen aan de voorwaarden en de wet die we daarover hebben afgesproken. Het gaat ook in het algemeen over het controleren op witwaspraktijken. En niet over witwassen zelf, maar over het controleren daarvan. En daar hebben we gewoon een wettelijke verplichting en daar moet je aan voldoen. Vandaag de dag gaan er per dag ruwweg 10 miljoen transacties door een bank. En dus alles is erop gericht om daar op slimme manier uit te filteren welke daarvan gek zijn, raar zijn, dubieus zijn, en daar dan ook met de overheid samen te werken om daar achter de boeven aan te gaan. Daar zijn we eigenlijk het intensiefst mee bezig.
U zegt 10 miljoen transacties per dag. Hoeveel daarvan zijn, zoals dat heet, ongebruikelijk?
Nou, het gaat eigenlijk om duizenden per dag, waarbij er op een of andere manier een alarmbelletje afgaat van wacht even, hier moet je even naar kijken. Dan heb je daar binnen dan weer honderden, waarbij als je er goed naar kijkt, zegt van ja, dit, hier moet je even goed naar kijken. En aan het eind van de rit per dag komen er ook tientallen waarvan je zegt, we moeten nu naar de overheid en naar de field of naar anderen om te zeggen, Je moet eigenlijk verder onderzoek op plaatsvinden.
De overheid is dan het Openbaar Ministerie in dit geval?
Het kan OM zijn, het kan FIOD zijn. Het zijn eigenlijk alle instellingen van de overheid. We werken intensief samen met de overheid bij die taak van de financiële sector om ook te helpen boeven vangen.
Ja, maar dat wil dan toch niet erg lukken? Want uit het rapport blijkt dat, ik geloof, in 2014... waren er zo ontzettend veel problemen dat ze bij elkaar, hoewel het 16 miljard witwaspraktijken zijn voorgevallen. Dat is heel veel.
Ik weet niet of er 16 miljard witwaspraktijken zijn voorgevallen.
In Nederland is zo'n 16 miljard witgewassen. Het blijkt uit het rapport van de WODC.
Ja, dus ik zag ook het interview gisteren van de leider van de FIOD over de volumes. Er gaat nog steeds heel veel geld wat witgewassen wordt door de Nederlandse economie. Of nou
maar dan is wat er dus wordt opgespoord toch ridicuul weinig.
Nou, ik denk dat er tegelijkertijd ook heel veel wordt opgespoord. Dus heel veel van de bevindingen die ook de FIOD doet, doen ze in samenwerking met banken die daar opmerkelijke bevindingen doen, dus in tientallen per dag. En dus het is wel een doorlopende, laten we zeggen, een strijd met degene die kwaad willen, criminelen. Mm-hmm. En je moet ook steeds meer daar intelligente technologie voor gebruiken om te zorgen dat je bijblijft. Dus het is ook een dans met de boeven in plaats van dat je zegt, ik bouw een hele grote muur en dan komen ze er nooit meer doorheen. Het blijft doorlopend.
Maar wiens verantwoordelijkheid is nu dat gebeurt? Dus dat van banken gebruik wordt gemaakt om bijvoorbeeld drugsgeld wit te wassen. Wiens verantwoordelijkheid is dat daartegen wordt opgetreden? Is dat uw verantwoordelijkheid? Of is dat OM? Of de FIOD? Of wiens verantwoordelijkheid is het?
We hebben allemaal onze eigen deelverantwoordelijkheid in dat geheel. Wij hebben een verantwoordelijkheid om te helpen identificeren. En als wij iets waarnemen en het is verdacht, het roept vragen op, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te zien.
Ja.
Daar zelf wat vooronderzoek op te doen. Is het echt verdacht of lijkt het maar zo? En dat vervolgens door te geven aan de overheid. Dat is de taak en de verantwoordelijkheid van de financiële sector.
De FIOD-directeur Hans van der Vlis die zei een paar dagen geleden dat hij twijfelt of de banken dit wel serieus genoeg nemen. De meldingen lopen terug. Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vindt hij. Nou, dat is toch een man die u serieus moet nemen.
Ja, en ik kijk ook erg uit naar het gesprek met hem om precies te begrijpen wat hij nou exact bedoelde in verhouding tot wat we vandaag doen. Hè, hoe intensief we daarmee bezig zijn. Mijn ervaring is dat we actief samenwerken, ook met de FIOD.
Hij vindt te weinig, dat er te weinig gebeurt. Ja. En als je die cijfers zo hoort, dan zou je dat ook denken.
Nou ja, ik ga met hem in gesprek om te kijken wat hij nou precies ook naar ons toe, in dit geval de Rabobank, bedoelt. We zijn actief met de overheid bezig op allerlei manieren, op het gebied van cybercrime, op het gebied van fiscale ontduiking, op het gebied van terrorismebestrijding. Alleen al bij de Rabobank werken er 1000 mensen. En hij noemt ook in zijn interview zijn eigen aantallen mensen, ik geloof 1400. Alleen al bij de Rabobank werken er 1000 mensen voltijds. Die zijn alleen maar hiermee bezig. Dus je bent daar eigenlijk heel erg intensief mee bezig. En daar glippen wel eens partijen tussendoor. Maar dat is eigenlijk het doorlopend zoeken ernaar in plaats van daar geen verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn er intensief mee bezig.
Goed. Dan hebben we nog meneer Breukink gehad. Meneer Breukink, commissaris bij de ING, die heeft gezegd dat, ik paraphraseer nu even, dat de politici een te grote broek aantrekken als ze commentaar hebben op wat er daar bij ING is gebeurd. Hoe heeft u daarop gereageerd?
Nou, het is echt meneer Breukink die daar zijn eigen mening heeft verkondigd. Ik vind het dat
is dat zo trouwens? Is dat zo dat hij zijn eigen mening geeft? Of geeft hij de mening van wat commissarissen zowel met elkaar bespreken als het over die tonnen gaat?
Ik herken die mening eigenlijk helemaal niet in de kringen waar ik met commissarissen verkeer. Ik zie eerder, wij willen allemaal veel liever dat die sector juist wel het vertrouwen krijgt. Juist wel weer de waardering en ook de betrokkenheid en de bijdrage levert. Dus het is uiterst verstorend dat we steeds met elkaar in gesprek moeten over problemen die ook in het verleden zijn plaatsgevonden. Dus ik vind het eigenlijk heel verstorend.
En ik herken eerder, heeft u dat gezegd?
Ik heb niet met hem persoonlijk contact gehad, ook niet na zijn uiting, ook niet vooraf. Maar ik zou het, als ik hem hier tegen zou komen, zou ik het wel tegen hem zeggen.
Want wat zou je precies zeggen?
Nou, ik vind eigenlijk, we moeten over deze vertrouwensbreuk heen. We moeten aan de slag om te zorgen dat het opgelost wordt. En naar voren toe kijken naar wat beter kan. In plaats van nu met elkaar vingers gaan wijzen naar wat de politiek wel niet vindt. Ik respecteer ten diepste wat het parlement doet, wat politici doen, om ons scherp te houden. Daar worden we beter van. Dus ik zou helemaal niet het debat willen hebben van, joh, jullie moeten eens een toontje lager zingen dan wat je doet.
Meneer Breuken, ik moet een toontje lager zingen, bent u?
Nou, ik had het niet zo gedaan, laat ik het zo formuleren.
Een ander pain in the ass van u zou kunnen zijn het MKB-derivaten-dossier.
Ja.
Dat is een ingewikkeld financieel product dat voor mensen die een hoge rentevrees een oplossing zou bieden. Dat is allemaal verkeerd uitgepakt. Dat had ook met de rente te maken natuurlijk. Ja. Maar het is verkeerd uitgepakt en dat wordt nu gecompenseerd door bijvoorbeeld uw bank. Ja. Die mensen worden gecompenseerd. Wanneer is dat klaar?
Oh, ik hoop toch dat het zo snel mogelijk klaar is. Maar we hopen oprecht dat we voor het einde van het jaar al onze klanten kunnen bereiken en kunnen zeggen, dit is waar u recht op heeft wat u toekomt als voor een deel een correctie van fouten gemaakt in het verleden en een deel de, zeg maar, de vergoeding, de coulance heet dat, toch ook wel een beetje om, in de hoop dat het achter ons komt. En daar hoop ik aan het eind van het jaar te zijn.
En waarom heeft de bank zo lang de schoenen in het zand gezet?
Nou, ik weet niet of we de schoenen in het zand gezet hebben. We hebben eigenlijk doorlopen...
Hakken moet ik zeggen, want anders krijg je dit weer achtervolgens de hak in het zand gezet.
Ja, de hakken of de schoenen, geen van beide. Eigenlijk zijn we steeds bezig geweest met het oplossen van dit toch wel complexe dingen. En wat me wel opvalt is dat zodra je in zo'n dossier belandt en je gaat het juridificeren of proberen formeel en strak op te lossen, dan raakt het eindeloos in een complexiteit. Het is heel ingewikkeld nu geworden. En dus wil ik het liefst dat wij voor het einde van het jaar daar overheen stappen. Dan hebben we nog steeds een heel traject te gaan om het, zeg maar, formeel af te handelen met toezichthouders, met speciale experts die het moeten controleren. Maar dan zijn de klanten tenminste aan boord, hebben ze gekregen waar ze recht op hebben. Hopelijk zelfs, als het nog wat twijfel over is, meer dan waar ze... Dus dan zijn we gewoon klaar. Daar willen we naartoe. Het is uiteindelijk, het gaat om ruwweg 1% van onze zakelijke klanten. En zo'n dossier, het komt met je mee als je 4 jaar geleden binnenstapt. Je bent er jaren mee bezig en het houdt ook die sector in zijn greep in een beeldvorming die ik liever wil in het verleden laten.
Hoe zit het met de buffer? Dus je kunt het hebben over de problemen van banken, het vertrouwen en alles. Voor de rekeninghouder is van belang dat die bank overeind blijft wanneer bijvoorbeeld de hypotheekbubbel uit elkaar spat.
Ja.
Hoe zit dat bij de Rabobank?
Nou, sinds de crisis hebben wij allemaal, alle banken, ook de Nederlandse banken, nog weer verder dan de gemiddelde Europese banken, hun buffers aanzienlijk versterkt. En wij zijn natuurlijk, wij gingen al de crisis in met eigenlijk bovengemiddelde buffers, een soort remkapitaal of als het tegen zit. Maar we zijn nu bijna factor 2 keer verder dan voor de crisis. En andere banken, ook in Nederland, zijn ook een enorm moment opgeschoven. En we zijn nu, en het mooie was, 10 dagen geleden kwam er de Europese stresstest naar buiten. Dat is een heel ingewikkelde test waarbij je kijkt hoe stevig blijft die bank nou overeind. Alle Europese banken, de grootste. Als het heel zwaar weer wordt, zonder dat die banken daar zelf maatregelen voor treffen. Mm-hmm. Dus je neemt als het ware het zwartste van het zwartste scenario. En dan kijk je hoe het met die buffers gaat. En uit die test komt eigenlijk dat de Nederlandse banken heel gezond door dat ernstigste stressscenario heen komen. En wij ook, wij kwamen er ook goed doorheen.
En dus je kunt toch met, het gaat om 3, 4 of 5%. Hè? De ene hanteert een wat ander percentage dan de ander. Ja. Maar als echt de huizenmarkt explodeert, wat af en toe wel voorspeld wordt, dan kom je daar toch niet mee. Dan is dat toch te weinig.
Dat denk ik niet, want de Nederlandse huizenmarkt heeft zich heel goed staande gehouden. Juist ook in de diepste van de financiële crisis zag je eigenlijk dat heel weinig Nederlanders uiteindelijk niet in staat waren om aan de verplichtingen van hun hypotheek te voldoen. Of nog verder daardoor persoonlijk in de problemen kwamen. En eigenlijk is die huizenmarkt heel stabiel en stevig. En dus in die stresstest zie je ook dat dat ook heel goed overeind blijft. Dus die buffers zijn inmiddels heel hoog. De financiële sector is daarin echt in een andere fase beland. En wat ik heel erg hoop en waar ik hoop dat we ook naartoe kunnen is, die dossiers moeten we allemaal oplossen en dat moet achter ons komen. En die buffers zijn inmiddels heel erg stevig voor Europa en Nederlandse banken in het bijzonder. We moeten weer terug naar waar die bank eigenlijk voor bedoeld is.
En dat
is waar
we mee bezig zijn. U heeft ook een soort optimisme natuurlijk. Maar als het echt zo is dat de huizenmarkt instort, en dat wordt toch wel degelijk door sommige mensen die er verstand van hebben voorspeld, is dan die buffer groot genoeg om dat op te vangen?
Op dit moment, met alle analyses die daarop gedaan zijn, is die meer dan groot genoeg om dat op te vangen. En dat is denk ik, ik denk dat ook de Nederlandse huizenmarkt heeft een heel zwaar weer test gehad, juist in de financiële crisis. Dat was per slotverrekening een huizenmarktcrisis die daar begon. En als je kijkt hoe de Nederlandse huizenmarkt daar doorheen gekomen is, is dat eigenlijk heel goed geweest. Daar hebben de banken, door de bank genomen, eigenlijk niet heel veel last gehad. Waar ze wel last hadden, was op andere dossiers. Maar dat is inmiddels met die buffers helemaal gefixt. Dus we zijn nu ook klaar om eigenlijk qua buffers en qua inzet om eigenlijk te doen waar die banken voor zijn, de transitie van de Nederlandse economie te helpen ondersteunen. En dat is waar we eigenlijk het meest mee bezig zijn van binnen.
Eén vraagje nog tot slot. Destijds was de Rabobank, mede door meneer Wijfels, heeft nogal een milieuvriendelijk uiterlijk gehad.
Ja.
Daar horen we de laatste tijd niet zoveel meer voor. Is dat mindere prioriteit geworden?
Over de verduurzaming van...
Ja?
Nee, daar staat deze bank juist helemaal vooraan en bovenaan. Daar nemen wij verantwoordelijkheid. En we willen juist ook de huizenmarkt, maar ook die ondernemers helpen richting een circulaire transitie, duurzaamheid. Wij zijn ons eigenlijk eerder als de partner van het bereiken van Parijs voor Nederland. Dat is waar deze bank voor staat. En daar zijn we heel hard mee bezig. Zowel in Nederland als in de wereld van voedsel.
Goed. Dank u wel, heer Draaier. Tot zover Buitenhof van vandaag. Volgende week zijn we er weer dan met Jort Kelder. En als u een uitzending van Buitenhof wil bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via tvtickets.nl. Mooie dag nog verder.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.